schriftlezing voor hedenavond is uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, daarvan het vierde hoofdstuk, de verzen 16 tot het vijfde hoofdstuk, het tiende vers. Dus 2 Korinthe 4, de verzen vanaf het 16e vers tot 2 Korinthe 5, het tiende vers. Het woord God aldus. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet schouwen de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit een hemel is, ook kleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, nadewel wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed, en weten dat wij inwonen in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonen, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Voor vanavond staat in de kerkwoorden aangegeven ter behandeling zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. Nu is het mij niet doenlijk om in dit enkele uur al die vragen en antwoorden te behandelen. Er staan er zoveel in. Ik wilde er vanavond twee bij de prediking behandelen uit zondag 16. En dat zijn namelijk een vraag en antwoord 42 en 43. Vraag en antwoord 42 en 43 uit zondag 17, die voor de prediking van vanavond staat aangegeven in de kerkbode. We lezen dan de vraag: zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En het antwoord: onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. De volgende vraag: wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en een dood van Christus aan het kruis? Antwoord: dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven werd, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Tot zover. Laat ons bidden. Heere onze God, Vader in ons Heer Jezus Christus, wij bidden u om ons te bezoeken in onze eenzaamheid. Heere, want gij hebt ons geschapen opdat wij zouden leven in u. En wanneer wij niet in u leven, ver weg zijn van uw koninkrijk, in de ballingschap van deze wereld, dan leven wij, ook al maken wij ons dat dikwijls niet bewust, we belijden het voor uw heilig aangezicht, niet in ons element. Heere onze God, wil deze dienst vanavond maken tot een eerdienst aan u gewijd, waarin iets van de glans van uw wezen mogen doorstralen en ons mogen vertroosten en ons op de weg mogen leiden die gij voor ons hebt bepaald. Heere, wij vragen u vergeving van onze zonden. Hoe zouden wij anders tot u durven spreken? O Heere, wij bidden u om de vernieuwing van ons leven, om troost, om blijmoedigheid, om uitzicht, om een waarachtig schouwen van wat gij ons schenkt. Heere, geef dat die dienst daar vanavond ook toe mogen bijdragen. Heere, wij bidden u voor al onze noden, ook voor de noden van onze naasten. In de eerste plaats daarvoor, we denken aan de zieken. Help hen en vertroost hen en, zo het in dit ogenblik mag, wil hen genezen. Wees met alle die rouw dragen, met alle die verdriet hebben. En vooral, Heere, wees met die mensen die niet weten wat ze moeten doen. Die voor een keus staan, het een of het ander te doen. O Heere, wil gij helpen en wilt gij hen de bereidheid geven om naar u te luisteren en willen antwoorden. Heere, wees met ons allen in dit uur en wil ons steeds meer openbaar maken als uw kinderen. Open uw woord voor ons, spreek zelf, geef het klank door uw geest, ontferm u over ons. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Laat ons nu zingen gezang 201, 201 en zijn geheel. Thank you. tekstwoord voor hedenavond is uit het eerste gedeelte wat wij met elkaar uit de Heilige Schrift hebben gelezen. Dat is dus 2 Korinthe 4 en daarvan het 16e tot het 18e vers. 2 Korinthe 4, 16 tot 18, we lezen voor het God nu al dus. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken, en er staat dus eigenlijk een woord wat beter vertaald kan worden met schouwen. Terwijl wij niet schouwen de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Meten dat heren, de vraag die we uit de Heidelbergse catechismus met elkaar hebben gelezen, stelt ons wel in het bijzonder op de proef, namelijk ons geloofsleven. Want het gaat daarbij om die vraag die ieder gelovige toch wat dikwijls kan benauwen. Wij geloven dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Hij is gestorven voor onze zonden. De dood was de bezoldiging, het gevolg, de betaling van de zonde. En hij heeft die bezoldiging weggenomen door met zijn dierbaar bloed ons te verzoenen voor Gods aangezicht. Nu heeft hij de dood overwonnen, zo duidelijk hij is op de paasmorgen opgestaan. En dan wordt er gezegd, en het is ook een feit, de dood is overwonnen. De kracht der opstanding van God zelf in zijn Zoon geopenbaard is sterker dan de dood en dan alle macht van de zonde en de boze. Maar, en dan komt die vraag heel nuchter van de catechismus, maar waarom sterven wij dan eigenlijk nog? Waarom bestaan er nog kerkhoven vroeger bij de kerk, bij de gemeente, de dode akker? Het is nu ver weg, men legt het buiten de aandacht van de mensen. Het zijn niet eens meer kerkhoven, maar begraafplaatsen die buiten de bewoonde wereld zoveel mogelijk liggen. En het cremeren neemt ook steeds meer toe. Vroeger was het zo dat als men ter kerke ging, dat men daar die stenen zag staan met de namen van de voorouders. En men wist het heel goed dat hier iets in was uitgedrukt. Wachten de lichamen op de wederopstanding des vleesjes. En er was een eenheid bij het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Dan vielen de scheidingen tussen hemel en aarde weg. En de triomferende kerk, die was aanwezig bij de strijdende kerk op aarde. Daar werd het kerkvolk aan herinnerd. Als ze daar gingen hier om deze kerk, was ook oorspronkelijk het kerkhof namen, oude namen, geven het nog aan. Het was zinvol. Maar de tijden hebben veel veranderd. En ik weet wel dat symboliek niet alles uitdrukt, maar we verliezen er toch iets mee. Maar we komen tot die concrete vraag, ondanks dit alles en het bezig zijn daarmee, hoe komt het dan dat na die opstanding van Christus wij toch nog moeten sterven? Want het is altijd iets vreselijks als je een begrafenis meemaakt. Het is nooit vanzelfsprekend. Het is altijd weer even verschrikkelijk. En dat is eigenlijk een vraag die in het kleine kinderleven soms opkomt. Bij het verdriet, als ze ziet dat de volwassenen verdriet hebben over iemand die is heengegaan, maar hij is toch opgenomen in de hemel, zegt een kind. En waarom dan toch ons verdriet? Omdat er in die dood nog zoiets smadelijks, nog zoiets verschrikkelijks doorklinkt van de bezoldiging der zonde. Maar is er dan niets veranderd door de opstanding van Christus? U spreekt de catechismus daarover in dat ontzaglijke antwoord. Het is niet meer een straf. Het is niet meer een betaling voor de zonde. Maar het is heel iets anders. Het is een afsterven van de zonde en van datgene wat de zonde in ons leven verknoeid heeft. Dat is het in de eerste plaats. En het is in de tweede plaats, is de dood geen einde meer? En de dood leidt ook niet meer naar het verderf. Maar de dood is een toegangspoort tot de hemel voor degene die in Christus geborgen zijn. Minder dat wordt in enkele woorden uitgesproken. En de vraag die wij ons hier te stellen hebben is, in hoeverre is dit nu onmiddellijk bijbels? Het is natuurlijk onmiddellijk bijbels, maar we kunnen het uit de woorden van de apostel Paulus, die we met elkander hebben gelezen, kunnen we het misschien nog duidelijker zien. Want daar wordt nog duidelijker uitgesproken waarom het hier gaat. Wat er dan eigenlijk nog is gebleven van de dood. En wat er veranderd is. En wat er zal veranderen. De apostel spreekt daar op zo'n indringende wijze van. Hij zegt dat na alles wat hij gesproken heeft over die verhouding van Christus en de gemeente, dan spreekt hij dat ontzaglijke woord uit en hij zegt, ja, onze uiterlijke mens verderft, vergaat. Maar onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Moeten wij ons afvragen, wat bedoelt de apostel nu met die woorden uiterlijke mens en inwendig innerlijke mens? Innerlijke mens staat er eigenlijk. Nu gemeente, dat is niet zo gemakkelijk als dat op het eerste gezicht wel lijkt. Sommige mensen denken dat het eenvoudig hier gaat om de verhouding van lichaam en ziel. Alsof het lichaam het uiterlijke is en de ziel het innerlijk. Dat bedoelt de apostel niet. Er staat namelijk in het Grieks, in de grondtaal die de apostel gebruikt, waarin hij zijn brieven schrijft, staat er een merkwaardige uitdrukking die wij ook in sommige vreemde woorden wel tegenkomen. Er staat een woordje exo, buiten, en er staat een ezo, dat is naar binnen. En die uitdrukkingen, exo en ezo, die worden niet alleen in het christelijk spraakgebruik, komen die voor, maar die komen ook voor in de zogenaamde mysteriegodsdiensten van de oude wereld. Paulus neemt die termen over. Er waren namelijk in die tijd vele erediensten, heidense erediensten, die zich ook bezig hielden met de onsterfelijkheid van de ziel. En nu was het in al die godsdienstige kringen van de oudheid zo, dat daar ingewijden waren en mensen die er aan de buitenkant van stonden. En nu betekenen die woorden die ik u noemde zo even, dat exo en ezo, dat exo betekent eigenlijk die buitenstaan. Dat heeft te maken met de buitenstaanders, met de niet-ingewijden. En dat ezo, dat betekent de ingewijden. Dus het gaat hier om, Paulus zegt dus eigenlijk, dat de niet ingewijde mens van ons van dag tot dag, niet van dag maar steeds geregeld vergaat. Dat is dus dat uiterlijke wezen, dat is dat van ons mens zijn, zegt Paulus, dat wij alleen maar kunnen zien met een niet ingewijde blik. Maar, zegt hij, dat zijn we niet alleen. We zijn eigenlijk iets anders als je ingewijd bent door de Heilige Geest. Als je gelooft, dan krijg je een totaal andere blik op het geheel van de dingen. En hier stelt Paulus tegenover elkaar eigenlijk twee mensen die als het ware in één kunnen zijn. En dat hangt samen met de verschillende betrekkingen waarin die mensen staan. En die betrekkingen maken uit wat voor kijk ze eigenlijk op de dingen en ook op zichzelf hebben. Want de mens is een merkwaardig wezen. Een mens is geschapen in het beeld en de gelijkenis Gods. Dat betekent, de mens is oorspronkelijk niet op zichzelf geschapen, dat hij zo zichzelf genoeg is, en dat hij bij zichzelf te raden kan gaan en in zichzelf de laatste antwoorden vindt, zoals de moderne mens het dan dikwijls wil vaststellen. U vindt dat allemaal zo in onze tijd, dat men meent dat die mens uiteindelijk op zichzelf kan terugvallen. Vandaar zoveel enquêtes en interviews en allemaal. Ieder moet zo zeggen wat hij ervan vindt en wat er zo in hem zit. Alsof een mens tenslotte te raden kan gaan bij zichzelf. Maar zo heeft God de mens niet geschapen op zichzelf. God heeft de mens geschapen in een betrekking. In een betrekking met hem. En een mens is alleen mens en menselijk voor zover hij in die betrekking met de levende God staat. Dat betekent geschapen in het beeld naar de gelijkenis Gods. Maar weet u wat nu het verschrikkelijke is? Die betrekking die wordt verstoord door de zonde. Zonde is eigenlijk niets anders dan dat die persoonlijke, liefdevolle betrekking van God en mens, dat die verbroken wordt. En omdat die mens nou toch zo geschapen is, dat hij niet op zichzelf kan staan, gaat hij dan, als hij die betrekking met God niet meer heeft, dan gaat hij een andere betrekking zoeken. Dikwijls onbewust, maar die verandert zijn hele wezen. Als je met God in betrekking staat, dan is je wezen anders en dan zie je de dingen anders en dan heb je een heel andere mening dan dat je alleen staat en met iets anders in betrekking komt te staan. En dat is nou het verschrikkelijke. Als mensen niet meer met God in betrekking staan, dan krijgen ze in plaats van God andere machten in hun leven die hen gaan overheersen, vaak zonder dat ze het weten, en die vertroebelen hun blik en die veranderen hun hele wezen. En dat is nou eigenlijk, gemeente, met ieder mens gebeurt die zondaar is. En wij zijn in zonde ontvangen en geboren. We hebben allemaal, zoals dat wordt uitgedrukt, door de zonde een andere betrekking gekregen. Daardoor een andere blik. En daardoor verandert ons wezen, verandert eigenlijk ook ons lichaam daardoor. En daarom zegt Paulus, dat wezen dat nu met een andere macht in betrekking staat van deze wereld, met de boze en met de zonde, die vergaat, is aan het verderf onderhevig. Zo iemand, die mens, die kant van ons, die verderft. En het lijkt wel alsof een mens eigenlijk een treurig bestaan heeft. Alsof er van hem niets anders overblijft dan een luttel aantal jaren leven en dan maar vergaan. Maar, zegt Paulus, dat is het leven niet alleen van degene die niet ingewijd zijn in Christus, die niet geloven. Het is niet alleen hun leven, maar het is ook hun kijk op de dingen. Voor zover wij niet ingewijd zijn, voor zover ons wezen op iets anders betrokken is dan op God, in zoverre zijn wij aan het verderf onderhevig. En dat is een vreselijke, treurige en verschrikkelijke zaak. En het lijkt wel, als we die blik op de dingen hebben, alsof alles vergaat. Maar dan zegt Paulus dat de ingewijde mens een heel andere blik heeft, heel andere dingen gaat zien. Die ingewijde mens, zegt Paulus, die wordt vernieuwd van dag tot dag. Dat heeft ook plaats. We zien eensdeels, zien wij met die oude kijk op de dingen, zien we dat er een vergankelijkheid is en dat ons leven afgebroken wordt. Maar met die andere ingewijde blik kunnen wij iets anders zien. Namelijk dit, dat er in ons, door de overwinning van Christus, iets nieuws is. Een nieuwe mens, die God van dag tot dag volstrekt vernieuwt en steeds meer brengt tot de volmaaktheid waartoe die mens bestemd is in het Koninkrijk God. Want, dat volgt ook in het laatste gedeelte, dan zegt Paulus, wij, dat wordt vernieuwd en hij motiveert dat dan ook. Hij zegt dan, wij schouwen de onzichtbare dingen. Dat is merkwaardig. Er bestaat in het Grieks, zoals ook in het Nederlands, bestaan er verschillende woorden voor zien. Paulus gebruikt hier het gewone woord voor zien, voor die niet ingewijde mens. Voor die mens die niet gelooft. Die ziet een aantal dingen. Heel veel. In deze hele wereld kun je veel waarnemen. Dat kun je allemaal niet zien. De stof en de mens en zoveel verhoudingen en verbindingen. Gaat u maar na wat de wetenschap allemaal niet naar voren kan brengen. En wat een niet gelovig mens allemaal kan zien. Maar zegt Paulus, die mens, die niet ingewijde mens, die niet gelooft, die ziet wel. Maar zien is altijd zeer beperkt. Er bestaat een veel dieper en wijdere kijk op de dingen. En die zouden we kunnen uitdrukken met het Nederlandse woord schouwen. Grieks heeft er ook een ander woord voor. Een schouwen, want wij schouwen de niet zienlijke dingen. Dat wil zeggen met een ander blik, met een ander oog. Met het geestesoog vanuit die nieuwe mens is het niet alleen maar een kwestie van aannemen, maar het is mogelijk om op de dingen een andere kijk te krijgen. Om iets te zien van iemand en van je omgeving wat men zomaar gewoon niet ziet. We noemen dat schouwen. Ja, ik moet dat dus eigenlijk duidelijk maken. Laten we eens een voorbeeld nemen. Je ontmoet iemand en mensen kunnen heel droog gaan zeggen, ach, die is zo en zo. En ze kunnen zo iemand afbreken. En ze kunnen zeggen dat die niet veel betekent. Maar er kan plotseling een andere mens zijn die een diepere en wijdere blik heeft. Die plotseling iets ziet wat die grote massa vaak niet ziet. Dat er iets heel anders in zo'n mens leeft. Dat er mogelijkheden zijn. Dat God hem tot iets anders bedoeld heeft. Dat is niet een kwestie van aannemen. Dat is een kwestie van meer zien dan men ziet. En dat geldt niet alleen voor medemensen. Maar dat kan ook zijn in de natuur. Je hebt mensen, nou ja, gewoon bomen. En de blauwe lucht enzovoort. Maar je hebt ook mensen die diezelfde dingen niet meer gewoon zien, maar schouwen veel meer. Plotseling flitste door, dit is maar niet zo lucht, dat is maar niet zo hout dat nog een beetje leeft en waar wat bladeren aankomen. Dit is een stuk schepping, dat heeft God met zijn eigen hand bereikt. Dat is niet alleen een kwestie van aannemen, maar dat kun je zien. Je kunt er zo'n blik op hebben. Je kunt het schouwen. Nu gemeente, dat is nu eigenlijk wat het oog van het geloof doet. Je kunt een blik hebben die alles vermoordt, die alles plat maakt, die alles gemeen maakt en die alles neerhaalt en die alles uit elkaar raakt. Er is ook een andere blik mogelijk. Een blik van het schouwen door de geest, wat het geloof ontvangt. En die gaat iets anders zien. Ook in dat mensenleven. Terwijl een uiterlijke uitpluizer alleen maar zegt, wat is het menselijk leven nu? Ziet de mensen steeds maar ouder worden en aftakelen. En wat ze er ook aan doen met alle mogelijke kunstmiddelen. Je houdt het toch niet tegen. Er is ook een andere blik op een mens mogelijk. Je kunt over de ouderdom spreken. Je zegt, ach, wat is zo'n lichaam vervallen, gerimpeld. Het vlees begint te verdorren. Wat is een oud mens toch een afzichtelijk iets, zeggen sommigen. Maar het is ook mogelijk om er dwars doorheen te kijken. Om veel meer te zien. Om paradijselijke afkomst te schouwen. En toekomst, waar die mens naartoe gaat, van de wederopstanding des vlees, die toekomst en dat verleden, die stralen ook in die oude mensen. Je ziet het soms, als je maar de blik erop hebt, dat er dingen doorheen breken, die zo groot zijn en zo heerlijk, maar je moet er de blik voor hebben. De schellen moeten je van de ogen vallen. Wat men gewoonlijk zienlijke dingen noemt, dat is beperkt, dat is maar een heel klein stukje en het is een vertekend beeld. Maar het oog des geloofs, dat is niet alleen, ik zeg het nog eens, een aannemen, maar het is ook een schouwen. We kunnen het zeggen, een bevindelijk, ja laat ik zeggen, een mystiek schouwen, wat het geloof geeft en dat een kijk op de dingen heeft. Komt soms uit bij sommige schilders, bij een groot schilder als Rembrandt. Dan kan ik het precies uitdrukken. Rembrandt schildert, laten we zeggen, die staalmeesters. Zijn mensen op zichzelf, zijn zo helemaal niet zo stralend. Zijn heel gewone mensen, mensen die een gewone werk doen. Zouden we uiterlijk kunnen zeggen, als we gewoon de zienlijke dingen waarnemen. Als we ze zouden fotograferen, want de fotografie geeft alleen maar het zienlijke, maar Rembrandt schildert ze. En Rembrandts blik ziet meer dan wat zichtbaar is. Rembrandt schouwt en schildert die mensen in een verhevenheid van de verzoening. Deze nederige, gewone mensen worden door de verzoening, door het bloed van Christus, tot koningskinderen gemaakt. Maar dat is niet een toedichtsel van Rembrandt. Dat is niet een romantische fantasie. Dat is een schouwen dat meer is dan het gewone zienlijke te zien. Het zogenaamde niet-zienlijke. Het voor gewone blik onzichtbare hoeft toch niet onzichtbaar te zijn. Er is het geestesoog wat deze dingen ziet. Gemeente, en als we nou hiertoe komen, en dat is, Paulus spreekt ook in dat hoofdstuk wat we met elkaar hebben besproken, van het onderpand des geestes. Nu weet ik wel, wij leven nog door geloof en niet door een volledig aanschouwen, zegt de apostel. Maar God laat een gelovig mens niet helemaal in het onzekere. Hij krijgt een totaal andere kijk op medemensen en op de wereld. En ik zeg nog eens, het is geen toevoegsel. Hij ziet wat er werkelijk aanwezig is. Wat door de kracht der verzoening, door de opstanding er is. En een mens die niet is ingewijd, die ziet het eenvoudig niet. En het lijkt alsof hij gelijk heeft. Hij somt het allemaal op. En hij heeft eensdeels ook gelijk, de niet ingewijde, uiterlijke mens, die ziet het, dat alles vervalt, en die vervalt zelf ook. En die ingewijde mens, die ziet iets anders, die schouwt dat ons leven van dag tot dag vernieuwd wordt. Hoe is dat dan eigenlijk? En nu spreekt de apostel erover wat daar dan de zin van is. Kijk, het is niet zo dat die mens vergaat, maar dat die niet ingewijde mens, die Paulus op een andere plaats, en in vele plaatsen van de Heilige Schrift wordt die zo genoemd, vlees noemt. En vlees is nooit de lichamelijkheid, maar vlees is altijd die toestand van het betrokken zijn, niet op God, maar op een andere macht. Paulus zegt, kijk, dat gebeurt nu. Als je daar op dat verstervingsproces en op dat aftakelingsproces een andere blik krijgt. De blik niet meer van de niet-ingewijde, maar van de ingewijde. Dan ga je zien dat het niet de vernietiging is van de mens, maar dat wat vervalt en wat aftakelt uiteindelijk alleen maar is wat door de zonde bedorven is en wat vernieuwd is, wat door Gods kracht, door de overwinning van Christus, hersteld is. Dat wordt steeds groter, steeds heerlijker, totdat de mens helemaal bereid wordt gemaakt om het koninkrijk Gods in te gaan, zoals er van de aartsvader Abraham staat, hij sterft oud en der dagen zat. Dat betekent niet dat hij er genoeg van heeft, maar dat betekent dat hij genoeg, lang genoeg geleefd heeft om bereid te zijn om de eeuwigheid binnen te gaan. Dan is die aftakeling, dan is die versterving van die uiterlijke niet ingewijde mens niet een vernietiging, maar het is een omzetting, het is een zifting van datgene wat bedorven is en wat nu niet verdwijnt, maar hersteld wordt in de vernieuwing, zoals het oude lichaam van de Heer Jezus niet in de groeven is achtergebleven, maar is opgenomen tot het opstandingslichaam. Zo gebeurt dit ook bij de niet ingewijde mens, die denkt dat wat afsterft, dat dat vernietigd wordt. Maar dat is niet zo. Als we werkelijk de blik van de inwijding van het geloof hebben, dan ga je ook zien dat het niet alleen een kwestie is van de toekomst, maar dat er nu iets wordt opgebouwd, al voor de dood, van het nieuwe lichaam, van dat nieuwe leven. Dat is niet iets wat alleen na de dood komt. Het begint ook nu. Heer Jezus heeft die troostvolle woorden uitgesproken. Die zegt, wie in mij gelooft, heeft het eeuwigheidsleven. Niet krijgt het, maar heeft het. Het begint hier en het is nog niet ten volle openbaar. En het is nog niet helemaal zichtbaar. Maar met dat oog van het geloof, dat schouwende oog, dat het onderpand des geestes genoemd wordt, van waaruit wij vanuit die geest het mogen zien, krijgt een totaal andere blik op medemens, op jezelf. En wat een troost is dat, als je die dingen ook gaat zien, want dan herken je het overal, gewoon in de wereld. De schone dingen treden naar je toe als een wenk, als een heenwijzing van hoe het werkelijk is. En het vreselijke en het afschuwelijke, dat is alleen maar bestemd om voorbij te gaan. En de zifting is nog een smartelijke zaak, maar het heeft hier plaats. Het is niet alleen een kwestie van de laatste ogenblikken. Het heeft hier en nu plaats. Ons hele leven is er vol van die schiftende blik. We moeten kiezen hierin. En we moeten de juiste, de ware kijk op deze dingen krijgen. En wat een ontzaglijke vertroosting is dat. Dat we dan zien dat het niet meer straf is. En dat het niet meer de eeuwige verdoemenis die ons te wachten staat. En die in de vergankelijkheid al iets van tevoren laat zien. Maar het is totaal veranderd door de overwinning van onze Heer Jezus Christus. Die uiterlijke mens, die niet ingewijde mens, die wordt veranderd in een innerlijke, in een ingewijde mens. En die verandering schijnt voor degene die buiten staan een vernietiging. Maar het is geen vernietiging. De wedergeboorte is niet de vernietiging van de mens, maar is een herstel, is een volstrekte vernieuwing. En dat gaat wel door de dood heen. Maar de dood is dan niet meer de bezoldiging. Er is een doorgang naar het nieuwe leven, zoals de catechismus ook zegt. En dat is een beweging waar we in dit leven voor voorbereid worden. Zo voorbereid moeten worden dat we aan het eind van ons leven die grote beweging hebben geleerd. Want wij zijn altijd zo uit op dat laatste ogenblik. Maar dit leven vraagt van ons een voortdurend afsterven van het oude. En een voortdurende vreugde kan er zijn over de opstanding van het nieuwe. We leggen het altijd aan het einde. Maar het is ook midden in het leven. En wat kan dan op aarde en nog, ondanks alle afbraak, een vreugde bereikt worden als je die kijk krijgt op de dingen. Ik zeg nog eens, het is onvolledig. Maar als je iets krijgt van die blik van de gelovige, die schouwt zoals een Rembrandt geschouwd heeft, dan ga je alle dingen anders zien, gemeente. Dan zijn die dingen die iedereen ziet niet meer het belangrijkste. Want je gaat ook die dingen zien in een toekomst. En je gaat zien wat ermee gaat gebeuren en wat ermee moet gebeuren. Je gaat schouwen dat wat niet gezien kan worden met de gewone ogen, maar dat heel andere. En je komt het overal tegen. Je ziet het in verbanden. Je ziet het in achtergronden. Je gaat er iets van beseffen dat God deze wereld niet alleen heeft gelaten. Hoe donker het ook is, dat hij zijn engelen uitzendt en dat hij bezig is om die grote oogst binnen te brengen in zijn koninkrijk. Dacht u dat hij die schepping aan het verderf zou overlaten, al is die nog zo diep gevallen? Hij zendt zijn machtige engelen uit die zijn kracht dragen om ook heden te midden van ons die wonderlijke dingen te doen. En die komt u tegen, gemeente. Want dan zal iemand zeggen, ja, maar waar zie ik dat dan? Hoe kan ik dat dan zien? Moet ik daar een of andere occulte verschijning voor hebben? Wel, nee, gemeente. Zal ik u zeggen, wij dat nou kan zien? In de weldaden die God je nog in je heel gewone leven geeft, bij je thuis, allerlei omstandigheden, ze zijn er toch, die weldaden die je niet mag vergeten, die overal naar voren komen. En die blik moet je ervoor hebben, want je mensen die zijn ondankbaar, die zien het niet, die vinden alles gewoon en ze vinden dat ze het zichzelf nog hebben verschaft. Maar als je die andere blik krijgt, dan wordt het zo heel anders. De sfeer wordt anders in je leven, in je omgeving, bij je thuis, in je omgang. De weldaden zien. En het zijn maar lichtende puntjes, nog maar tekenen van wat komt. En dan wordt die blik zo versterkt van het schouwen, dat je uit die kleine puntjes van die zegeningen een steeds groter beeld ziet oprijzen. Eerst zijn het losse stukken in je leven. Zeg je, oh, dat is me overkomen. Toen heeft God me daarbij geholpen. Toen is me dat voorrecht geschonken. Maar het wordt een steeds groter beeld. En je gaat zien, te midden van de donkerheid en van de raadselen, die je ook inderdaad met die gewone ogen nog ziet, en die er zijn, en dat vreselijke afbraakproces, het is er allemaal, maar die andere dingen zijn erachter. Je gaat steeds duidelijker het beeld herkennen, dat is die voortschrijding in de genade, die een mens geschonken wordt. En dan is er die troost, waar je ook anderen in kan doen delen. Want we zijn niet geroepen om zelf onze inwijding te bewaren, maar ook om daar anderen bij te betrekken. En om zo te leven, niet alleen in onze beschouwing, maar ook in ons doen, dat wij handelen. Niet naar datgene wat wij zien, maar naar datgene wat wij schouwen. Dan doen we misschien dingen die heel veel mensen niet verstandig zullen noemen. Maar er is een hoger iets dan het gewone verstand, namelijk de goddelijke wijsheid. En die lijkt er ook anders mee om. Wie de mensen anders leert zien, gaat anders met de mensen om. Wie met God in betrekking staat, handelt anders met mensen en met dingen en met de schepping dan de mens die niet met God in verbinding staat. Gemeente des Heren, het is een voorrecht wat ons geschonken is. Het wil niet zeggen dat we zorgeloos zijn. Het wil niet zeggen dat we die ontzettende ontbinding niet zien. Maar we hebben een andere kijk gekregen. Een kijk die meer ziet dan de gewone ogen. We worden niet verblind, maar we worden eigenlijk in diepste wezen, worden we helderziend, worden we verbonden met hem die door zijn licht de ware kijk op de dingen geeft, Want alleen in het licht dat God zelf is, leren wij die dingen zien. Dat is ook een kijk op ons leven, op de versterving. Het is niet meer een vernietiging en een betaling, maar het is een zifting, een verandering, een wedergeboorte die ons brengt naar de vernieuwing. Dan wordt het anders. Dan is de dood niet meer een betaling, een bestraffing, maar het is een zifting, een zuivering en een doorgang naar het nieuwe. Gemeente des Heren, zo is het leven. Een voortdurend doorgang, maar ook een voortdurend rijker worden van het eeuwige leven. De zegeningen tellen, dat betekent het eeuwige leven. Nu, ook in deze wereld, zien en herkennen. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in een hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 119, het 87e vers. Psalm 119, het 87e vers. In vrede dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.